En om te beginnen gaan wij weer terug naar Jesaja hoofdstuk 40. Jesaja 40, waar we ons bezighouden hebben, wordt uitgebreid met vers 3. Vanwege de stem des roependen in de woestijn. En ik hoop dat u duidelijk geworden is aan de hand van al die schriftplaatsen die in dit verband genoemd worden in het Nieuwe Testament. Dat deze stem des roependen in de woestijn niet slechts een aanwijzing is naar de figuur van Johannes de Doper. Maar dat daar nog heel wat meer achter steekt. Omdat het tegelijkertijd de verwijzing is naar eventueel Elia, die komen zal. Maar beiden, Elia zowel als Johannes de Doper, zijn een verwijzing naar de Heer Jezus zelf. Daar gaat het uiteindelijk over. Dat is de uiteindelijke, echte, grote, hoge betekenis van het schriftgedeelte. Dat wil zeggen dat hier aangekondigd wordt de komst van iemand, nou ja, het heet een stem van een roepende in de woestijn. Maar dan wordt dan toch een roepende aangekondigd die het een en ander predikt kennelijk. En die kwam om de weg des Heren te bereiden. En het zou tot u moeten doordringen dat het werk van de Heer Jezus in, maar ook sinds zijn eerste komst, een werk is ter voorbereiding van de openbaring van de Messias. Ik zeg met opzet niet de komst, want zo'n paar dagen voor kerst kun je dat helemaal niet meer zeggen. De komst van de Messias was op zijn vroegste opstanding van de Heer Jezus, zeg ik altijd. Maar ja, toen kwam hij niet, toen ging hij. Zo is dat. Toen is hij verschenen, oké. Maar dat was het uitzonderlijke van het geval. En daarom spreken wij over de verschijningen van de opgestane. Maar zijn verschijning in heerlijkheid, ja, daar wachten wij nog steeds op. En dat is de essentie van onze bedeling. Wij zouden matig godzaliglijk leven in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende, daar kun je dus heel druk mee hebben, dat schijnt, verwachtende de verschijning, staat het toch? Verwachtende, ik vind het een mooi ding, een onvoltooid deelwoord. Verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus, uit Titus 2, zo staat het daar. Dat wil zeggen, dat moet nog gebeuren en intussen wordt de weg bereid. Dat is in kleiner verband gebeurd in wat wij populair noemen zijn eerste komst tot en met zijn kruisdood. Daarna was de weg open, om zo te zeggen. Nou ja, daarna werd de weg geopend. Dat is wat hij dus ook plechtig deed, zal ik maar zeggen. Dat is wat God plechtig deed. De deurwachter wordt hij genoemd. Schrijf je dus met een hoofdletter. Hè. De deurwachter deed hem open. Dat is uit Johannes 10. En toen stond de Heer Jezus op uit de dood. Dat is wat gebeurde. En daarmee was de weg geopend. Een weg die leidt tot achter het voorhangsel. Dat is Hebreeën 9. En daarmee een weg die leidt tot in het nieuwe verbond. Dat van ouds beloofd was, dat is ook Hebreeën 9. En weg bovendien, die leidt tot in de hemel. En dat is ook Hebreeën 9. De weg die hij ons ingewijd heeft.
En wij zijn van die weg.
En bovendien zijn we van de weg. Ja, dat zo heet dat. Niet van de weg, maar we zijn van de weg. Ja. Dat is net zoiets als de wereld draait door.
Ja.
Toch maar, wij zijn van de weg, precies, in meer dan één opzicht. Maar die weg die werd bereid, met name voor ons. Maar de roeping, de opbouw, de roeping van de gemeente in onze dagen is eigenlijk ook weer, en in zekere zin dus nog steeds, wegbereiding voor de komst van de Zoon des Mensen met zijn 10.000 maal 10.000 of wat er maar staat, heiligen. Met dank aan Daniel Zeuven, waar het zo staat. En wij worden aan die duizenden toegevoegd. En dat is met dank aan Hebreeën hoofdstuk 12. Waar dat dan weer staat. Hoe het ook zij, wij leven nog steeds in dagen waarin de weg bereid wordt voor de Messias. En die stem des roependen in de woestijn, ja, dat was Johannes de Doper die de weg zal bereiden voor de Heer Jezus. En mijn simpele commentaar blijft, wat ik altijd zeg, als iemand gezegd zou hebben, dit kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog iemand komen om zijn weg te bereiden, dan was dat Johannes de Doper. En ik zeg het altijd een beetje met een grijns, omdat op de achtergrond heb ik dan ook altijd nog die gedachte die ik nogal vaak in boeken ben tegengekomen. Het idee van, ja, de Heer komt nog niet. De wederkomst van Christus komt nog niet, want er moet eerst nog iemand komen om zijn weg te bereiden. En dat was dan Laude Palingboer. Oh, nou, meer namen ga ik maar niet noemen.
We hebben ook Elia nog gehad.
Hè?
Elia hebben
we
ook nog.
Ja, er zijn mensen die claimden dat ze Elia waren. In hun bediening. Ook in Nederland. En Laude Palingboer durf ik nog wel te noemen. Maar ik noem het, er zal allemaal wat te noemen. Maar daar schieten wij ook niks mee op. Dat is een beetje lelijk doen. Maar er zijn heel wat lui geweest, nog steeds ook internationaal, die zich laten aanleunen dat zij komen in de geest en de kracht van Elia. En ze, die moest eerst komen, dat zijn zij dan. Moet iemand komen om de weg te bereiden. En dat ik het aanhaal, is gewoon omdat ik het leuk vind. En, ja, ik vind die dingen gewoon grappig. Sorry. Ik neem ze niet serieus. Maar aan de andere kant illustreert het toch de Bijbelse gedachte. Voordat de Heer komt, komt er iemand anders. Dat klopt ook, maar dat moet je dan weer niet toepassen op de opname van de gemeente. Want de opname van de gemeente, nou ga ik wel iets zeggen waar ik enige lef voor nodig heb. Maar de opname van de gemeente is niet de wederkomst van Christus. Nee, zelfs niet in de lucht, zuster. Hoewel dat in nogal wat liederen naar voren komt, maar dat berust op een misverstand. Een misverstand uit 1 Thessalonicenzen 4. Niet hij komt, wij gaan. En dat het iets te maken heeft met dat hij komt, dat is waar, maar dat is heus jaren later. En wij gaan hem tegemoet. Heet dat. Ja. En niet hij komt in de lucht en dan gaan wij met hem naar de hemel, want dan is hij ons tegemoet gekomen.
Ja. Ja.
Het is andersom. Hij zal komen, wij gaan hem tegemoet. We gaan hem ophalen of zo. Zoiets. En daarna komen wij weder. Daarna krijg je altijd nog weer die discussies van van de heide, dat is ondenkbaar, de opname van de gemeente. Want je kunt nergens in de Bijbel vinden dat lui verdwijnen naar de hemel en daarna wordt nooit meer wat van ze gehoord. En dan moet ik zeggen, dat is ook zo, dat komt ook niet in de Bijbel voor. Hè? Nee, echt niet. Er staat dat de Heer zal komen en dat wij hem tegemoet zullen gaan en voor altijd bij de Heer zullen zijn. En dat betekent dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Niet wij verdwijnen van het toneel en dat was het dan. Wij zullen hem tegemoet gaan en met hem wederkomen als koningen en priesters. Als zijn ecclesia. Zijn de gemeente, maar ja, dat is altijd het moeilijke onderwerp. Hè? Wat is de gemeente voor een ding?
Wat betekent dat er staat en hij zal met de bazuin Gods nederdalen van de hemel?
Ja, dat is 1 Thessalonicenzen 4. En dat gaat over de wederkomst van Christus. Niet ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Oh, maar gewoon gaat over. Er staat. Ik vind het ook altijd prachtig. Ja, ik heb er zulke vreemde discussies over gehad, over dat schriftgedeelte. Daar staat ook gewoon boven over de wederkomst van Christus. Dat is volkomen terecht. In onze kringen wordt dan geroepen, nee, het gaat over de opname van de gemeente. En dan zeg ik, nee, het gaat over de wederkomst van Christus. Want de Heer zelf zal... Moet ik er naartoe? De Heer zelf zal... Nederdalen en je wordt geacht... Maar daar liggen de problemen. Je wordt geacht te weten wanneer de Heer zal nederdalen. Want van de tijd en de gelegenheden, broeders... Een paar versen verder, 5 vers 1. Zoiets. Heb jij niet van nodig dat men nu schrijft? Of is het nog hoofdstuk 4? Weet ik het. 5 vers 1 geloof ik. Van de tijden en de gelegenheden heb jij niet van... Dat word je geacht te weten. En dan wordt er gesproken over wanneer zij zullen zeggen... Vrede en geen gevaar zal haast verderven overkomen. Ja, dat is de 70ste week voor Daniel. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Sorry. Daarmee bedoel ik te zeggen, ja, ik kan het uitleggen, dan, okay, dan gaan we niet meer naar Jesaja. Dus ja, dan gaan we naar Daniel. De Heer zelf zal nederdalen aan het eind van de 70ste week met een geroep, met de stem des aanzengels, met de bezuin gods, met grote kracht en heerlijkheid, met een geluid, met een boodschap, een prediking. Tara, zoiets, hartekatet en alles... Want ja, dat is wanneer hij te 10 dagen zijn voeten zal zetten op de olijfberg aan het einde van de 70ste week. Daniel. En toen was in 1 Thessalonicenzen 4 de gedachte, kennelijk bij Thessalonicenzen, dat dat nou jammer is voor degenen die voor die tijd zijn overleden, want die maken dat niet mee. En dat is niet zo'n domme gedachte. Want tenslotte, Abraham is voor die tijd overleden, die maakt dat niet mee. En is het niet die Jacob niet er al die generaties voor die tijd overleden? Ja, maken dat niet mee. Dus de... En dan zegt Paulus, nou, dat ligt anders. Want dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Niet zullen voorkomen, degene die ons... Kijk, als je van deze kant binnenkomt, dan is het helemaal niet moeilijk wat er staat. Maar het zit eerst verkeerd en dan lees je zo'n tekst en dan komen ze er niet meer uit. Wij komen niet, wij die levend overblijven, komen niet voor degene die ontslapen zijn enzovoort. Want wat er in werkelijkheid zal gebeuren, is dat eerst degene die overleden zijn... Ja, niet de oud-testamentische gelovigen, maar die van... De gemeente, waarvan Christus de eerste is, dus moet van daarna zijn. Dus de gemeente, niet de verzamelde gelovigen van de kerk der eeuwen of dat soort... Wat dan, sorry. Maar de gemeente. Dat wil zeggen, degenen die overleden zijn zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen worden weggerukt. Dat is nog de beste vertaling. Anders moet je vertalen met kracht weggenomen. Eigenlijk is die het beste, omdat die het meest neutraal is. En daarna kom je die ook tegen in Filippenzen. Dan herken je hem daar, want er staat dat wij veranderd zullen worden. En ons lichaam gelijkvormig gemaakt zal worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. En met kracht weggenomen worden, dat is die kracht. Die kracht.
Aan de dood ontrukt.
Dat is het ook, ja. Nou goed. Maar wij worden dus samen met degenen die ontslapen waren, die eerst opgewekt worden, samen met hen weggenomen, opgetrokken, hoe de meiden met kracht weggenomen, de Heer tegemoet. Want als je niet dood blijft, heb je er niks aan. Dus we beginnen overnieuw. Ja. Beginnen we overnieuw. Want de Heer zelf zal nederdalen.
Ja.
Maar eerst. Lees het maar na. Dat staat er. Maar eerst. Dat wil zeggen, degenen die ontslapen zijn in Christus zullen eerst opstaan. Daarna. Dat is nummer 2 als hij mij vraagt. Wij die levend overgebleven zijn, zullen we samen met hen. Worden weggenomen, de Heer tegemoet. En als tegemoet gaan is, betekent nog steeds dat de Heer zal nederdalen. Maar het laatste stukje zijn wij erbij. om zo te zeggen. Dat is de plastische voorstelling van zaken. Het kan ook anders. Die is zelfs van Nederdalen, maar een week van tevoren. Een week van jaren van tevoren. Maar wat het maar is. Het heeft van doen met onze eindbestemming, waarbij wij als koningen en priesters betrokken zullen zijn in de openbaring en de heerschappij van en over zijn koninkrijk. En dat is dus wat het is. En die stem des aarsengels en de bezuin gods en wat het maar was, dat gaat niet over de opname van de gemeente, maar gaat over de wederkomst van de gemeente.
Maar dat wordt hier ook genoemd in vers 10. Hè?
Met Christus. Hier in vers 10. Ja, hier staat hij, ja. Die van zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. In Jesaja 40 vers 10. Want zijn arbeidsloon, dat zijn wij. Ja, dat is nou jammer, want je dacht, je bent natuurlijk lid van de vakbond en dan denk je dat het ons loon is. Maar nee, het is zijn loon. Ja. Zijn loon is bij hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Later in Jesaja kom je het ook tegen trouwens. In Jesaja 1:62, wat het maar was. 59, nee, 62. Dan zei hij 62. We hebben het er later over. Niet meer vanavond, want ik haal het niet. Na Jesaja 62, maar vooruit. Maar daar staat in vers 11. Zie, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. En niet uw loon is met hem. Zijn loon is met hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlossen des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En zij zullen hen noemen het heilige volk. Dat is zijn loon. Dat is zijn volk. Waarom niet? Zijn volk is zijn eigendom. Het is zelfs zijn persoonlijke schat bij gelegenheid. Ja, en bovendien is het... Gaat het hier over de bruidegom en de bruid? Maar dat ga ik nou allemaal niet aanhalen. Dat is Jesaja 62. Prachtig hoofdstuk trouwens. In dit verband. Omdat het de dingen dus even goed systematisch naar voren brengt. Maar zo is dat. De hele roeping van de gemeente is voorbereiding op zijn komst. Want de gemeente zal deel hebben aan zijn komst. Dat is het. Kortom, wij zullen weggerukt worden tot God en zijn troon en daarna met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan nog wat, maar die is nog moeilijker. Er stond in, staat er nog steeds volgens mij hoor, in 1 Thessalonicenzen 4 staat, want de Heer zelf zal met... En met de stem des aartsengels. En de aartsengel is er maar één. In de Bijbel is maar één aartsengel. En die lui vermenigvuldigen zich niet. Dus... Engelen, dat staat ook in de Bijbel. Maar goed, er is maar één aartsengel. En die heet Michael. En Michael, die trouwens zelf weer aan de hoofd staat van een contingent engelen. Een peloton, een compagnie, weet ik het. Aan een escade van engelen. Luchtmacht is toch een escade? Oh, ja. Michael, die aan het hoofd staat van dus ook een groep engelen in de Bijbel, is niet zomaar, en dat hebben wij ervan gemaakt, nou ja, wij niet, maar dat hebben, wij denken dat het zijn engelen en aartsengelen en weet je veel en... En dat is een bepaalde categorie en ik moet zeggen dat het leuk bedacht is, maar het is armoede dit. In werkelijkheid, Michael en zijn engelen, dat staat in de Bijbel voor Christus, want Michael is gewoon Christus. Noem nog eens een voorbeeld. Melchizedek is gewoon, ja, Christus, ja toch. Melchizedek, inclusief de naam, is gewoon Christus. Nou ja, het is een verschijning van Jehovah, maar als een uitbeelding van een toekomstige positie. Dat is wat het is. En Michael is een uitbeelding van Christus in de hemel als engel en dus als boodschapper van God. Hij is als God, dat betekent zijn naam. Wie is als God? Het is een vraag, schijnt het, maar dan toch een retorische. Wie is als God? Vraagteken. Mag niet al te moeilijk zijn. Hij is bovendien de vorst van Israël. Noemen ze vorst van Israël. Ja, en als die opstaat, Michael, dan zal uw volk verlost worden. Het volk van Daniel, het Joodse volk. Dat is Daniel 12, vers 1. En het zal zijn, als er zo'n grote verdrukking is, hoedanig niets geweest is van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Dat is dus de grote verdrukking. In die dagen zal Michael opstaan en zal uw volk verlost worden. Wie is de vorst van Israël die Israël komt verlossen in de 70ste, dan wel aan het eind van de 70ste week, maar in ieder geval in de grote verdrukking. Dat is Christus. Noem je dat nog? Overal al in de Bijbel, als je de aartsengel tegenkomt of Michael, en bij gelegenheid is dat dus hetzelfde schriftgedeelte, want hij heet die gewoon Michael de aartsengel. Overal waar je die tegenkomt gaat het over Christus met de gemeente. En vandaar dat je hem ook tegenkomt in Daniel, in Openbaring 12, vers 1. Want daar lees je over het geboren kind. Want het is zo weer kerst. Het geboren kind, een mannelijke zoon namelijk, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daarna lees je meteen over Michael en zijn engelen. Want dat is hetzelfde als die mannelijke zoon. Dat is Michael en zijn engelen. Maar het is de gemeente. Christus en de gemeente. Die in de hemel de macht zullen overnemen. Met als gevolg dat de Satan, de oude slang, inderdaad zo eruit gegooid wordt. Daarboven. Enzovoort. Dat is het. En nou weer terug naar 1 Thessalonicenzen 4. De heer zelf zal nederdalen met een geroep, met de stem van de aartsengel. De gemeente is daarbij namelijk. En met de bazuin Gods. Maar de bazuin Gods, dat is dus de stem Gods. Tegelijkertijd ook de koning, want de bazuin is een hoorn en de hoorn staat voor koningschap. De bazuin Gods, dat is Christus. Maar de aartsengel is ook Christus. En het geroep van God, het woord van God, namelijk het krachtige woord van God, geroep. Ja, dat is Christus. Kortom, dat is de Heer zelf. En er staat er dan een keer of vier. Maar dat die aartsengel erbij genoemd wordt, dat is omdat de gemeente daarbij behoort. En dat betekent tegelijkertijd dat dus in die tijd Israël verlost zal worden. Als Joodse volk moet ik zeggen eigenlijk. Want er zal Michael opstaan en in die tijd zal uw volk verlost worden. En dat volk wordt verlost aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dus dan weet je waar het over gaat. Over het eind van de 70ste week van Daniel. Maar voor het zover is, dat is de strekking van 1 Thessalonicenzen 4 dan. Voor het zover is, is de aanleiding eigenlijk, zullen degenen die ontslapen zijn in Christus opstaan en wij die levend overgebleven zijn, zullen veranderd worden en we zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat is wat er gebeurt. Maar het stuk zelf spreekt fundamenteel echt over de wederkomst van Christus. En hoe lang dat eraan vooraf gaat, de opname van de gemeente, ja, dat staat er niet bij. Maar je kan toch iemand een paar jaar van tevoren tegemoet gaan? Dat kan toch? Als die plannen zo ver reiken, dan kan dat toch? Over een paar duizend jaar kan het ook trouwens, ja. Bovendien, die 7 jaar afgezet tegen, laten we zeggen, 2000 jaar. Tegen 6000 jaar mag ook trouwens. Ja, dat is eigenlijk te verwaarlozen. toch? Maar goed, nou zijn we helemaal buiten het onderwerp. Behalve dan dat misschien toch tot u doordringt dat heel de roeping van de gemeente deel uitmaakt van die voorbereiding. Het bereiden van de weg des Heren. Voordat de koning op de trappen van het paleis verschijnt, moet er wel een kabinet gevormd zijn. Dan wel een regering. En, ja, en zeker, dat is de zoonstelling van de gemeente, ja. Dus voordat de Heer verschijnt in heerlijkheid, moet eerst die gemeente verzameld worden. En dat zal gebeuren. En dat, je leest het eigenlijk in Romeinen 5 en in Hebreeën 2... Want er staat dat hij de eerstgeborene zou zijn. Ja, onder. Staat eigenlijk in. In vele broederen. Maar dat vertaal je zo niet. Toen is het geworden onder. Maar dat betekent samen met. En niet eerstgeborene van vele broederen. Maar eerstgeborene samen met vele broederen. En een paar versen eerder staat dat wij zijn kinderen Gods en erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen met Christus. En dus zijn we onderweg naar onze zoonstelling met Christus, omdat hij de eerstgeborene zij samen met vele broederen. Kortom, de koning met zijn ecclesia, met zijn raad van oudsten of hoe dat maar heten mag. En daarin zijn wij onderweg. Kortom, het is niet de bedoeling dat Gods koninkrijk in onze dagen op aarde openbaar zal worden. De bedoeling is dat die openbaring van zijn koninkrijk in onze dagen wordt voorbereid. En dat gebeurt door de verzameling van dat volk voor zijn naam. Hetgeen trouwens dan nog een verlengstuk heeft. Want na de 70ste week van Daniel is Jeruzalem verwoest. Het is geen Joods of geen Israëlitische staat, niks. En dan begint nog een stuk voorbereiding, maar nu is het de verzameling van Israël als volk hier op aarde, alvorens definitief die duivel niet alleen uit de hemel geworpen wordt, maar ook van de aarde wordt weggedaan, nog een etage lager. En dan heb je nog een keer die verzameling en die voorbereiding enzovoorts. Zie? Het heeft meerdere lagen. Nou goed, terug naar Jesaja 40 hoop ik. De bereide weg des Heren maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En wat die woestijn, ik weet niet of ik het gezegd heb, ik dacht het wel, die woestijnen, die wildernis, worden in de Bijbel genoemd in verband met de 10 stammen van Israël, die weggevoerd worden naar de woestijn, naar onbewoond land en de wildland en wat het maar was. Maar daar zou de Heer hen richten. En dat is wat in onze dagen gebeurt in verband met de 10 stammen van Israël, waarna het overigens net zo goed een vervulling zal hebben in de toekomst aan de 2 stammen van Israël. Eerst. En wellicht ook de 10 dan ook nog. Alle 12 namelijk. Maar dan tot beginnen bij Juda. Maar dat is verder het punt niet. En dan staat er, want het is, kijk, dit is in hoge mate, men zegt beeldspraak. Ik ben geneigd te zeggen, nou ja, beeldspraak. Van beeldspraak heb je altijd nog het idee dat het iets moet uitleggen. U weet wel, als woorden niet volstaan om iets uit te leggen, dan moeten er plaatjes bij komen. Dan keren wij toch terug naar het hieroglyfenschrift, maar laat maar zitten. U kent het wel uit al die handleidingen die u tegenwoordig krijgt om op plaatjes kijken. Maar goed, maar dan moeten er beelden bij komen. En, maar dit is niet echt wat de bedoeling is. Dit zijn niet beelden om het te verduidelijken. Dit is cryptische taal. Dat wil zeggen, dat is taal om het een en ander te verbergen. Dat bestaat ook. Er zijn vele grappen over gemaakt. Over taal. Dat het is niet om iets te openbaren, maar om iets te verbergen. Om ergens omheen te praten. Om iets te maskeren, om iets niet te zeggen. Enzovoorts. En dat komt niet alleen in de politiek voor. Dat is een understatement. Het is niet alleen kenmerkend voor de politiek. Het komt overal voor. Verhullend taalgebruik. Hoe blijf je antwoord en zeg je niks? En als je dat goed kunt, dan word je minister-president tot 3 keer toe. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar dit is verhullend taalgebruik. En dan heet het, alle dalen zullen verhoogd worden, want het komt er vanzelf aan. Hè? Je hebt eerst wildernis, woestijn, kun je nog net bij voorstellen dat dat ook een overdrachtelijke betekenis heeft. En als je daar dan toch bent, kom je bij, alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Nou, dat is nuttig.
Vlak, als getafel.
Hè? Wat moet je... Ja, zijn mensen die geloven echt dat het letterlijk bedoeld is. De bergen zullen vernederd worden, de dalen zullen verhoogd worden. En daarna vraag ik me af wat daar nou de zin van is. En toen sprak ik eens een keer een socialist en die legde mij uit dat het toch wel tijd werd dat al die hoge bomen die wij in de samenleving hebben, al die rijken, die moeten maar een poosje arm door het leven gaan, en al die armen moeten maar een poosje rijk door het leven gaan, enzovoort. We gaan de rollen omdraaien. Er waren van Liederhof bij ook, maar die ben ik vergeten. Met deze gedachten. En dan zeg ik, nou ja, die vind ik in ieder geval plausibeler, moet ik eerlijk zeggen, dan het idee dat bergen vlak gemaakt zullen worden en dat de dalen verhoogd zullen worden. Want waarom het landschap nou eronder moet lijden, ja, dat zou ik niet begrijpen. U wel? Er wordt wat anders mee bedoeld dan het letterlijke. Dit is geen letterlijke taal. Dit is wat anders. En we komen het vaker in de Bijbel tegen. Deze beeldspraak staat er geen verwijzing in bij over. Waar het over gaat namelijk, is dat alles wat in de wereld hoog geacht wordt te zijn. Andersom dan. Alles wat naar wereldse maatstaven hoog is, zal vernederd worden. En dat vind je tot in het Nieuwe Testament, dat doet, zijn de woorden van de Heer Jezus enzovoort, en van de apostelen.
De mensen zal de meeste zijn.
Ja, en vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Ik meen dat het Petrus was die het schreef, maar zoiets. Dit soort uitspraken vind je de hele Bijbel door, dat is algemeen en daar spreekt hij het over. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Je leest, het is trouwens een algemene beeldspraak, je kent het, nee, misschien kent u het niet, maar u kent het ook over die kent u dat over die, nou, wat haar begin ik nou weer? Is het Ezechiël 17? Over die ceder met de...
boom.
Ja, met die boom, ja. Met die cederboom. De verhaal, dat kent bijna niemand namelijk, dus gefeliciteerd, broeder. Ja, dat kent bijna niemand. Gelijkenissen, dat is Matthäus 13. Maar dat je in Ezechiël een aardige gelijkenis hebt. Er gaan dagen voorbij dat ik hem ook niet lees, hoor. Maar. Was het 17? Ja, was het Ezechiël 17. De gelijkenis van twee arenden en van den wijnstok. In werkelijkheid zijn het minstens twee gelijkenissen en eigenlijk drie. En ik ga ze niet met u bespreken hoor, maar dat staat ook over een hoge boom die zou vernederd worden en een lage boom zou verhoogd worden. Is dat het laatste vers? Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd heb en de nederige boom verheven heb. De groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende, dan wel groen, bloeiende gemaakt heb. Ik de Heere heb het gesproken en zal het doen. Dat is, dat ik het, dat het beter niet kunnen aanhalen, maar het zijn uitspraken over het... Moet ik even voorzichtig zijn over het judaïstische koningshuis. Over de scepter uit Juda. Nee, ik kan het wel in een paar woorden zeggen, maar... dat gaat over die troon van Juda via David in Jeruzalem. En de ondergang daarvan in de dagen van Ezechiël, maar in de dagen van Jeremia. Dat is makkelijker om te zeggen. De ondergang van de de troon van David in Jeruzalem. Maar er zat iets moeilijks aan. Het moeilijke was namelijk dat de Heer beloofd had dat dat huis van David bestendig zou zijn. En eerder nog was gezegd dat de scepter van Juda niet zou wijken. Reeds in Genesis 49. Dit zijn problemen, daar maakt niemand zich druk om. Nou ja, niemand, maar bijna niemand in het christendom. Want men heeft er geen boodschap aan, men wordt er toch niet zalig van. Het heeft met ons niks van doen, dat weet iedereen. Dus daar heb je er ook niks aan. En dan is men dat kwijt. Maar het is wel degelijk een essentieel, een groot Bijbels item. Namelijk die van de continuïteit van de scepter van Juda. En vervolgens in het verlengde daarvan van de troon van David. En omdat het toch zo weer kerstfeest is. Nee, ik bedoel, ook dan komt dat voorbij. Omdat je hebt natuurlijk maar twee schriftgedeelten die over kerst, iets met kerst te maken hebben. Nou, drie dan. Eén reserve. Twee. Lucas 2. Nou, Lucas 1 en 2 vooruit. Nou, Lucas 2 en Matthäus 1. En dan heb je het wel gehad, meer is er niet. Oh ja, en een tekst in Micha. Die hadden we nog reserve, dus dan heb je drie. Meer heb je niet. Je hebt er maar weinig van. Maar, en dus moet je die wel lezen. Maar in die beide schriften, Lucas en Matthäus, staat allebei dat het iets van doen heeft met het huis van David. Uitdrukkelijk. En wat maakt ons dat uit? Want het heeft met onze zaligheid er niks van doen. Ja, maar het gaat niet om onze zaligheid. Het gaat om... Het gaat om de Heer zelf. En zijn werk. En wat hij beloofd heeft te zullen doen. En of hij zich er wel aan houdt. Dat is wat hij doet. Dus is de verklaring schuldig. Op het moment dat de troon van David uit Jeruzalem verdwijnt. Hoe kan dat nou? Want het is in strijd met de beloften van God. En dan. Nee, je hebt er nog zo heen. Hoe kan het Joodse volk nou terzijde gesteld worden als Lo-Ami, terwijl de Heer gezegd had dat Israël altijd zijn volk zou zijn? Nee, met ingang van dat hij dat zei, uiteraard. Het antwoord is ja, als het Israël altijd Gods volk is en het Joodse volk is niet Gods volk, dan kom je vanzelf bij de 10 stammen van Israël terecht. Zo simpel is dat. En wat de troon van David betreft, de troon van David in Jeruzalem, ja, dat was, daar bleef niks van over. Erfgenamen van die troon zijn er wel officieel, ook weinig bekend. Wist ik eigenlijk ook niet, maar die zijn er zeker, ja. Maar er in de praktijk, in Jeruzalem is geen troon van David. Over, niet letterlijk, niet overdrachtelijk, dat is het domweg niet. Dus hij moet ergens anders zijn en dat is het hele punt. Want terwijl in Jeruzalem dat koninkrijk in elkaar zakte, om zo te zeggen, werd op een andere plek in de wereld dat koninkrijk verhoogd. Toch uit David, maar langs de andere route, namelijk wel uit Juda. Maar via die andere broer, via die, van die tweeling, van Peres de Zera. Want die van David was uit Peres, en die tak is vernederd geworden, die stam of die boom, hoe je dat zo zegt. Maar terwijl die een kop kleiner gemaakt werd, de boom werd afgehouden. Verscheen ergens anders in de wereld, een andere tak, die was kleiner, die werd groot. Dus het is al een bestaand oud beeld. Ja. En in de toekomst krijg je ook weer een omkering. Nee, dat komt er vaak voor omdat ik het nu allemaal zou kunnen noemen. Maar in de toekomst krijg je ook een omkering weer. Want in de toekomst zal die troon van David in Jeruzalem weer verhoogd worden. En die andere, die van, ook van David, maar dan onder de 10 stammen van Israël zal... En die zakt al aardig in, moet ik u zeggen. Maar goed, daar ga ik ook maar niet verder op in. Of niet zo aardig, maar zo zal het wel gaan, ja. Een wisseling is dat. En dat is wat beschreven wordt hier in Jesaja 40. En als u de meest voor de hand liggende verklaring wil hebben, is simpelweg dit. Daar was dan Johannes de Doper. Want over hem gaat het nog, de stem des roepen in de woestijn. Daar was dan Johannes de Doper. En er liepen een paar hele hoge heren liepen er rond. Zoals daar zijn Caiaphas en Annas. De Joodse lijfslieden. Dat hele Sanhedrin. Enzovoort. Die verbeelden zich van alles. En zij zijn vernederd geworden. Caiaphas zag het ook aankomen. Die zei, als dat zo doorgaat, dan raken wij onze plaats, ons volk kwijt enzovoorts. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En wat er verhoogd is geworden, ja, de 10 stammen in hun ballingschap. Die vervreemd waren van het burgerschap. Is het gekke dat je die uitdrukking kent, hè? Die vervreemd waren van het burgerschap Israëls, maar waar alsnog de zaligheid aangegeven werd, om zo te zeggen, die alsnog nabijgebracht werden, toch. Ja, en zo het begin van onze jaartelling was dat dus, de dagen van Johannes de Doper, de Heer Jezus enzovoort. En daar begint onze vaderlandse geschiedenis in Nederland ongeveer mee. Met 10 voor Christus of 10 na Christus, maar tellen konden ze toen ook al niet, dus weet ik veel. En dan de batavieren in ons land, u weet wel, op de waterfiets, bij Lobit of de Rijn, hè? Toch? Dat heet toch allemaal? Nou goed, en daar begint het, wat ook maar onzin is natuurlijk, maar toch, als je het niet zo scherp ziet, dan begint het daar ongeveer. En dan, toen heeft men ik heb het vandaag nog zitten lezen, heeft men uitgevonden dat ze rond 600 en het poosje ervoor en daarna, daar kregen we eerst, Willy Brood en daarna Bonifatius, die hier het christendom gebracht hebben. En dat is een fout, dat is niet waar. Die hebben het Rooms-Katholicisme hier gebracht en het christendom uitgeroeid. Ja, dit is zwart-wit, jongens en meisjes, maar dat doe ik met opzet, dan hoef je het ook niet zo heel serieus te nemen. Maar ik bedoel wel iets serieus te zeggen. Het evangelie is hier gepredikt geworden meteen in de eerste eeuw. Meteen in de dagen van Handelingen. Dat is ook gedocumenteerd trouwens ook. Mensen die we uit de Bijbel kennen, die hier in de Lage Landen, tot in de Lage Landen geweest zijn. Ja, echt wel. Zie. En wat daarna, dat bedoel ik, die geschiedenis van het christendom is de geschiedenis ook van Noordwest-Europa. Dat kwam ineens omhoog, kwam tot ontwikkeling, omdat daar de evangelie gepredikt werd. Ja, dat is onder de macht van Rome gebracht in hoge mate en daarmee is heel wat licht weer uitgegaan. Maar toen maar weer. Maar zo is het wel, want de evangelie is terechtgekomen, inderdaad. Bij dat volk dat in duisternis wandelde, want het is zo weer kerst. Een volk dat in duisternis wandelde, zou licht zien. Sterker nog, juist daar waar in heel de wereld het licht, het eventueel aanwezige licht uitging, ging het ergens in de wereld aan. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht opgegaan. Maar niet bij de Joden. Daar ging het uit.
700 nachten. 700 nachten.
Ja. Maar waar het aanging, dat licht, dat was bij Zebulon en Naftali. In Galië. Daar hebben we het over gehad, want dat was Jesaja 8. 7, 8, 9. Daar ging het licht aan. Maar het is dus bij die andere stammen van Israël. Hebben we dat? Dus de eerste toepassing van hier Jesaja 40. Alle dalen zullen verhoogd worden. naar Gods normen wel te verstaan. En de heuvelen zullen, de bergen en alle heuvelen zullen vernederd worden. Want wat krom is, dat zal recht. En wat onbelachtig is, zal tot de vollei gemaakt worden. Enzovoorts. Zie? Er worden rollen omgekeerd. En dan maak ik even dit gebaar. Joh, ik krijg van mij niet zoveel gebaren. Ik heb het er niet zo op. Saksen spreken niet met hun handen. Dat doen de Franken, maar de Latijnen, maar Engelsen doen dat niet. Hè? De Engels-Saksen doen dat niet, spreken niet met hun handen. Maar als we het dan doen, doen we het zo. Dan wordt iets omgeruild, maar dat gebaar kent u toch langzamerhand. Toch? Van Efraïm en Manasse en wat het maar was allemaal. En van Isaac en bij wijze van spreken dan. Maar het is toch die verwisseling steeds. Nou, daar hebben we het over. En dat is wat daadwerkelijk gebeurd is. Goed. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Of wat krom is zal recht en wat hobbelachtig is zal tot vallei. Een vlak vallei is vlakte. En dus vlak gemaakt worden. En dat is dezelfde tegenstelling. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk. En tegelijk is niet een tijdsaanduiding hier als u het mij vraagt. Tegelijk kan ook betekenen dat alle vlees gelijk is. Namelijk kan betekenen, er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid. God, ze worden hem niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen 3. Er is geen onderscheid. Dat is wat het is. Hè? Evangelie, kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat is Romeinen 3, Romeinen 1 nu. Ja. Alle vlees tegelijk zal zien, dan wel inzien, dat de mond des Heren gesproken heeft. Dat wil zeggen, nou ja, dat is Handelingen 17. God verkondigt nu inmiddels aan alle mensen alom dat ze zich bekeren. En het wordt nog later in Colossense als staat dat het evangelie gepredikt is geworden in heel de wereld en vrucht draagt. Dat was nog voor de uitvinding van de evangelische omroep. He? Het was al gepredikt in heel de wereld. Ja, echt wel. En het droeg vrucht. En de mond des Heren heeft gesproken. Ja, de mond des Heren heeft gesproken in meer dan één opzicht. Maar de mooiste samenvatting is inderdaad Hebreeën 1, vers 1. Namelijk, ik vind het een prachtige zin. God voortijds veelmaal tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, en door welke hij ook de eeuwen, dat staat er niet, maar dat staat er wel hoor, in de grondtekst, door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Dat wil zeggen, God heeft de tijden ook ingedeeld. Anders staat er wel in Handelingen 17. God heeft de tijden ook ingedeeld. Enzovoort. En God werkt een plan uit. En in deze laatste dagen spreekt God door de Zoon. Elders heet dat gewoon door de Heilige Geest. Maar dat is niet wat anders. God spreekt door de Zoon. En het resultaat is dat inderdaad het evangelie gepredikt wordt. En het woord evangelie komt meteen hierna in vers 6 en 7 en 8. Wat het maar was, maar daar hebben we het nou nog even niet over. De blijde boodschap. De goede boodschap heet het hier in de vertaling. Daar gaat het om. Het is het aanbreken van nieuwtestamentische tijd. Dat is wat hier in Jesaja 40 beschreven wordt. Kortom, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Je vraagt je eventueel af waar het over gaat. En als je dat doet, volg je eerst de schriftverwijzing die erbij staat. Dat is Johannes 1, vers 14. En daar ben ik heel blij mee. Met die schriftverwijzing. Want ik had die schriftverwijzing gezet niet onder dat vers, maar onder de volgende versen. Maar ik vind het leuk dat ze het een vers eerder doen dan wat ik gedaan zou hebben. Want ze zetten het onder vers 5. De heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. Johannes namelijk in Johannes 1 vers 14, waarna verwezen wordt, zegt: en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heb je dat? Maar hij zei, komt-ie. Hij zei, het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan weer terug naar Jesaja. Het is altijd handig als je twee Bijbels bij je hebt, kun je ze naast elkaar leggen. He? Ja. In Jesaja staat: de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En dan vers 6. Alle vlees is gras. Hebben jullie het? Alle vlees is gras. En dan gaat hij verder op in. En Johannes zei: het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou, kunnen we zeggen dat is toeval dat die beide begrippen, heerlijkheid en vlees, bij elkaar voorkomen hier. En ook in Johannes 1. Maar ik ben van mening dat dat helemaal geen toeval is. Ik ben van mening dat de uitspraken uit Johannes 1 rechtstreeks ontleend zijn aan Jesaja hoofdstuk 40. Bovendien, wij zijn vorige keer geëindigd in Johannes 1. Want toen hadden we het, tenminste, dat ik mij meen te herinneren, toen hadden we het over Johannes de Doper, ja, van wie gezegd wordt in Johannes 1 vers 23... dat hij is de stem des roependen in de woestijn. Uit Jesaja 40. Hebben we die nog? En we zijn nog in Jesaja 40... en nog gaat het over de heerlijkheid des Heeren die geopenbaard zal worden, en over vlees. Dat is als gras. En waar ik het met u over moet hebben vervolgens, is dus over het eigenaardige verschijnsel van deze woorden van Johannes in Johannes hoofdstuk 1. Want die woorden worden in het algemeen slecht begrepen. Maar dit geeft me de gelegenheid om deze schriftgedeelten naast elkaar te leggen. Dat is namelijk zo het hoort. Want het is ontleend aan Jesaja 40. En daarmee meteen te verklaren wat Johannes nou eigenlijk zegt. Daar in Johannes. En dan kom ik, hè. Het Johannes-evangelie begint met de beladen woorden: in de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Bij zo'n zin denk je meteen, ja, ja. Toch? Want je voelt meteen dat er iets enigszins boven je pet gaat. Dus je begint overnieuw te lezen. Je moet even omschakelen, beter concentreren. Je moet dan eerst altijd de juiste laadjes opentrekken, zeg ik altijd. Dit is niet maar en het geschiedde dat enzovoort. Hè? Dit is, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En toen hebben enige filosofen zich van die woorden meester gemaakt. En omdat ze anders ook geen teksten hebben ten bewijze van de leer der drie-enigheid, zuster, hebben ze deze woorden gebruikt. En gezegd: kijk, hier heb je God en bij hem is het woord. En als Johannes daarna zegt, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dan zegt hij natuurlijk dat hij de Heer Jezus aanschouwd heeft. En dus, de Heer Jezus is dat woord. Dat woord is de Zoon. Want drie zijn er die getuigen. Uit 1 Johannes. En er staat ook het begrip woord bij. Dus dat komt mooi uit enzovoort. En zo kan men de tekst mystificeren. En zeggen, je staat in het begin, je had God en je had het woord. Dan heb je nog maar een twee-eenheid natuurlijk. Maar dan ben je toch al twee derde onderweg voor je leer. En dan komt er nog wat anders bij. Want het is zo weer kerst. En dan moet je weer een schriftgedeelte hebben. Want je bent voorganger. Zo gaat het toch? Je moet weer een preek hebben. Vertel mij wat. Dan moet je weer, en wat moet je dan hebben? Dan heb je alleen maar weer Lucas 1 en 2. Of Matthäus 1. Maar ja, vorig jaar hebben we het ook al gehad over de wijzen uit het oosten en over de herdertjes in het veld. En die worden steeds legendarischer, die herdertjes in het veld. Zo, hè. Die krijgen langzamerhand ook namen. Net als de wijzen uit het oosten, die krijgen ook namen. Er was er nog één verdwaald, weet u nog. Van de drie wijzen, maar er was er één. Nou ja, goed. En de herdertjes, dat zijn de herdertjes, ook zoiets. Alsof het een sprookje is en zo. De herdertjes lagen bij nachten in het veld. Nou ja, er zijn hele conferences aan opgehangen trouwens. Nou, ik me ineens herinner. Want je moet toch wat. Hebben we niet nog wat anders? En toen heeft men uitgevonden Johannes 1. Want in het begin was het woord en het woord is vlees geworden. En toen lag het in een kribbe. Ja, en toen hebben wij zijn heerlijkheid aanschouwd. In een kribbe. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Hoezo? Hij was veracht de onwaardigste onder de mensen. Hoezo? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dit gaat niet over kerst. Je bent volkomen een weg kwijt hier, nu. Want wat er echt staat in gewoon Nederlands, dan moeten alle filosofen weer even aan de kant. Kost moeite, want die staan altijd in de deuropening, die lui. Ja, echt, want jou hoort de boel tegen. Maar alles aan de kant. In het begin was het woord. En later staat er, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde, dat woord namelijk, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Want dat weten we, staat in Genesis ook. Daar staat God zeide en toen was het er. En later ook in de Bijbel lees je dat hij door zijn woord dingen gemaakt, dan wel geschapen heeft. Want dat is wat God doet, spreken. En als, hij een oordeel brengt, dan komt er een zwaard uit zijn mond, dat staat er. Zal een zwaard uit zijn mond uitgaan. Of een vlam vuurs uit zijn mond. Ook in de zin van oordeel. En wat het maar is. En maar wat uit de mond uitgaat, is zijn woord. Wat er gewoon staat, in prachtige taal overigens, is... En het is echt niet moeilijk te begrijpen, is dat God spreekt. Dat is wat hij doet. God spreekt.
En is woord.
En daarom heet hij is woord. Want dat is wat hij doet. Toch? Bij iemands identiteit stond vroeger altijd meteen zijn beroep. Dat is nu niet meer zo, geloof ik. Vroeger stond het ook in je paspoort, je beroep. We moesten erbij, want dat was wie je was. Dat is je identiteit. En God is woord. Waarom? Dat is niet een of andere abstracte waarheid. Dat is een pracht van een metafoor. Dat betekent, hij spreekt. Dat is wat hij doet. Door zijn woord zijn de hele dingen gemaakt. Door zijn woord worden de dingen in stand gehouden. Door zijn woord zullen de dingen verdwijnen, zullen geoordeeld worden, enzovoort. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en hoe het maar heten mag. Dat woord. God heeft van de beginnen gesproken. De hele wereld is door dat woord tot stand gebracht. In dat woord is het leven. Want het leven van de mens kwam ook uit de adem van God die in hem blies. De geest, adem des levens. Dus uitbeelding van woord. En vandaar dat het woord van God kracht is Evangelie, kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Enzovoort, enzovoort. Er staat gewoon, God heeft van de beginnen gesproken. En daarmee kwam licht, want licht is woord en woord is licht. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarmee kwam woord en licht in deze wereld. Maar staat, het heeft niet veel uitgehaald. Want de mens heeft de duisternis liever dan het licht. Ze hebben het licht niet begrepen, staat er dan, maar het staat gewoon, ze hebben het licht niet gegrepen. En het licht kwam in de wereld, en hoewel de wereld door dat licht of door dat woord gemaakt is, heeft de wereld dat woord of dat licht niet aanvaard, niet erkend, enzovoort. En wat werd er dan in dat woord geopenbaard? Ja, Christus. Het werk dat God doet, maar dat is in Christus. Zie? En daarna staat er, vervolgens, vers 14, en het woord is vlees geworden. En dat betekent gewoon dat wat God tevoren vanaf de beginnen verkondigd of gezegd heeft, dat dat woord gerealiseerd is geworden. Niet, het is de Zoon of Christus en die is vlees geworden, geïncarneerd of zoiets. Maar het is dat woord dat gestalte gekregen heeft. Ja, inderdaad, in Christus, maar niet in zijn geboorte, hoewel het er deel van uitmaakt. Want het had net zo goed de geboorte van David ook kunnen zijn, want dat maakt er ook deel van uit. En de belofte naar Juda en de geboorte van de tweeling van Juda uit Tamar enzovoorts. U kent dat verhaal, mag ik aannemen. Dat maakt allemaal deel uit van dat woord dat vlees werd, maar het is voltooid geworden in de opstanding van Christus. En zijn heerlijkheid hebben wij aanschouwd. Want hij is die Christus der schriften. Hij is die Christus waarover God in zijn woord al die tijd gesproken heeft. Vanaf bladzijde 1 van je Bijbel. Want God die bijvoorbeeld gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Of hoe het maar staat in 2 Korinthe 4 is het.
Wat
je
zelf
meemaakt, maar heel weer vertellen. Nou ja, zo is dat, ja. Waar het over gaat is dat het woord is vlees geworden. Die uitdrukking betekent niks anders dan God heeft gesproken en dat woord heeft gestalte gekregen in de opstanding van Christus. En dus, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het idee is dat vlees worden, wat wij gewoon vertalen als incarnatie, incarneren, want dat betekent zoveel als vlees worden. Maar waar het over gaat is dat dit woord vlees worden hier uit Jesaja en dus uit de Bijbel, namelijk uit het Hebreeuws, dat woord vlees en als werkwoord vlees worden. Je weet dat het bestaat, want anders was je er niet opgekomen. Vlees, maar dan het werkwoord. Vlees worden. Dat woord volstrekt hetzelfde is als het woord voor evangelie. De blijde boodschap. Volstrekt hetzelfde woord. Behalve voor degenen die Hebreeuws geleerd hebben, zeg ik dan spottend. Dat mag hij niet, maar. Want die hebben geleerd dat bazar, dat is vlees. En bezer, dat is de blijde boodschap. Dat is de boodschap. Maar ik heb geen Hebreeuws geleerd, dus dat is makkelijk. Hè? Nou ja, niet van iemand anders, gewoon thuis. En dus zeg ik gewoon, ja, maar dat is geen verschil. Dat is precies hetzelfde, want er zijn die drie letters, de B, de S en de R. Toch? Bazar, bezer. De beet, de shin en de reis, vooruit. Bezinees. 2, 300, 200. Mag dat ook? Oké. Bazaar of bezer. Dat je het verschillend uitspreekt, ja, dat moet je zelf maar zien. Maar je schrijft alleen die drie medeklinkers. En uit het verband moet blijken of bedoeld is vlees. Ik bedoel, als je het kan opeten, is het waarschijnlijk bedoeld als vlees. Dan ligt het op je bord. Zal toch niet het evangelie op je bord liggen? Ja. Met sambal erbij. Nee, dat was het. Zoiets. En als er staat dat iemand aan David een boodschap overbrengt, dan zal het wel niet zijn dat hij het vlees komt afleveren. Dus dan brengt hij een boodschap. Dat zal er wel. Dus uit het verband moet dat dan blijken wat dan precies bedoeld is. En het een spreekt men uit als bazar en het ander spreekt men uit als bezer of zoiets. Met een licht Almeers accent, geef ik meteen toe. Maar zoiets. Het is gewoon officieel hetzelfde woord. Alleen in de vertaling gaat logischerwijze dat verband verloren. Er zijn verschillende woorden in het Nederlands. Vlees of bij de boodschap, dat is een ander ding. En dan hebben we nog een probleem, want vertalen met blij de boodschap, ja, dat leren wij altijd van het woord evangelie, het betekent blij de boodschap. En dan zeggen we, oh ja, oh, ja natuurlijk, ja, oké, okay. Weet je dat? Maar dan vergeet je een belangrijke vraag te stellen. Evangelie is Grieks. Waarom is het niet vertaald? En waarom moet achteraf gezegd worden, betekent blijde boodschap? Laten ze dat dan meteen opschrijven. Waarom staat er evangelie? Paulus afgezonden tot het evangelie van God. Want het evangelie van Christus, Romeinen 1 vers 1 en vers 16, evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Waarom staat er niet gewoon de blijde boodschap? Waarom hebben de vertalers het niet vertaald? En het antwoord daarop is dat zij vinden dat de vertaling met blijde boodschap de lading niet dekt. Niet dat dat dan een verkeerde vertaling is, maar dan raak je onderweg wat kwijt. Dus daarom hebben ze het niet vertaald. Zo zijn wij ook gekomen aan het woord engel. Want engel is gewoon Grieks. Ja, en die is ook grappig eigenlijk. Want angel in het Grieks is gewoon een boodschapper. Ja, een boodschapper. En het is de vertaling in de Septuaginta van het Hebreeuwse woord malach, dat wij vertalen met engel in het Oude Testament, dus in het Hebreeuws. Maar malach is exact hetzelfde als melech. En bazar is hetzelfde als bezer. En malach is hetzelfde als melech, maar melech is een koning. U weet wel, van Melchi, Zedek enzovoort. Melech. Maar dan staat er dat woord en is het dan een boodschapper of is het de koning? En niet zeggen, het zijn twee verschillende woorden. Dat staat in je Hebreeuwse woordenboek, ja. Maar goed. Het zijn niet twee verschillende dingen, het is één en hetzelfde ding. Want de koning wordt geacht een boodschapper te zijn. Hij wordt garant te staan voor het woord van God. Hij vertegenwoordigt God bij de mens. Ik heb van de week naar enige afleveringen van The Crown zitten kijken. Ja, zuster. Ik was ziek thuis zelfs. Wat zielig, hè? Ja, vind ik zelf ook wel. Nou ja. Hè? Dan heb ik naar de aflevering van de... Ken u dat, van de Kroon? Eigenlijk zie ik het liever niet, omdat het gaat over koningin Elisabeth. En prins Philip, ik kan het niet uitspreken, prins Philip, en dat zijn nog levende mensen. En dan denk ik, ja, daar maak je toch geen film over. Maar ja, doe maar. We doen het dan wel, maar het kwam wel degelijk voorbij daarin. De idee van, ja, je bent koningin. Je bent de monarch. En de monarch is de vertegenwoordiger van God hier op aarde. Dat is wat je doet, dus je, enzovoorts. Als je koning bent of koningin. En dat is officieel ook zo, ja. Echt. Daarom is het ook hetzelfde woord, Malach of Melech. Boodschapper of koning. Dat is niet wat verschillends. En het punt is nu dit. Dat in het Hebreeuws, want ik heb niet veel tijd, ik moet er toch volgende keer terugkomen. Het punt is dit, dat het begrip vlees is bazar. Maar achter dat woord vlees zit het idee van één boodschap. En dat gaat als volgt. Dat woord als bezer vertaalt hierna in vers 8. Letterlijk, van Jesaja, in vers 9 van Jesaja. Vertaald met goede boodschap. Minstens twee keer. Dat is bezer en dat is fundamenteel hetzelfde woord als vlees in vers 6. Maar goede boodschap is eigenlijk gewoon een boodschap. En of die goed is of slecht of vrolijk of blij of treurig, heeft er eigenlijk niks mee van doen. Vandaar dat de vertaling van evangelie met blijde boodschap eigenlijk ook niet correct is. Het betekent boodschap, maar nog meer dan dat. Het betekent namelijk een boodschap die verwacht moet worden. Was je wist dat het ging komen, maar het was wachten op de mededeling. U weet wel. Je zit te wachten en daarna komt de dokter naar buiten en die zegt gefeliciteerd, het is meisje. En of dat een blijde boodschap is.
Ja, liet er een jongen.
Maar dat mag niet meer, broeder. Dat mag niet meer.
Tegenwoordig krijg
je
een kind.
Tegenwoordig krijg je ook niet, want ze weet, het kind weet nog niet wat het worden wil. Wat word je? Bibi en Jantje, wat wil je worden? Een meisje. En je mag er ook geen grap over maken, broeder. Dit is bloedserieus dat u dat even weet. Maar ik ben nog van oude stempel, dus ja. Toen maar weer. Maar het is de boodschap dat iets heeft plaatsgevonden waarvan je wist dat het een keer zou moeten gebeuren. Hebben we dat? Als ik u voorbeelden geef, maar dat ga ik nou niet doen. Maar als ik u voorbeelden geef, dan komt u ongetwijfeld ook terecht bij dat aan David de boodschap gebracht wordt dat Saul is overleden. En die is daar helemaal niet blij mee.
Dat hadden ze niet verwacht.
Maar het was wel verwacht dat hij zou overlijden. En David verwachtte dat ook overigens. Dan wachtte hij trouwens al jaren op. Maar op zich beschouwde hij het niet als een blijde boodschap.
Nee.
Dat de gezalfde des Heren, want zo wordt hij genoemd, Saul, dat hij was overleden enzovoorts. Ze gingen in de rouw. Dus het was geen blijde boodschap. Maar wel een die verwacht mocht worden en waar wij, al lezend, al hoofdstukken lang op hadden zitten wachten. Gedurende de tweede helft van 1 Samuel. Nou ja, meer dan dat eigenlijk, maar vooruit.
Maar wie zei die willen dat nog versnellen? Ik wil ze koppen, meneer.
Ja, ja. Nou, hoe dan ook, dat woord bezer gaat over een boodschap of een boodschap brengen. Maar het is een boodschap waarvan je wist dat die komen moest. En daarom lees je in Romeinen 1 vers 1, Paulus, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Heb je dan ook een evangelie van God dat hij niet tevoren beloofd had? Het antwoord is nee. Wat beschreven wordt is dat evangelie wil zeggen dat het iets is dat tevoren beloofd was. Waarom zegt Paulus dat er dan bij als dat erin opgesloten ligt? Het antwoord is omdat dat niet opgesloten ligt in het Griekse woord evangelie, maar wel in het oorspronkelijke Bijbelse begrip in het Oude Testament. Hebben die? Bezer. Hij vertelt er dus bij wat dat woord oorspronkelijk inhoudt. Evangelie is namelijk per definitie tevoren beloofd. Of aangekondigd, of te verwachten, of wat het maar was. En daarom lees je dus in Galaten 3... dat God aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd heeft. Heb je dat? Dat is de echte betekenis. Men heeft het... De vertalers hebben een goed werk gedaan trouwens. Ze hebben de term hier in Jesaja 40 vertaald met goede boodschap. Dat komt het dichtst bij, maar hoe leg je het anders uit in het Nederlands? Blijde boodschap is eigenlijk overdreven. Blijde boodschap wordt het pas als dit woord hier uit Jesaja 40 in de Septuaginta terechtkomt. Dat wil zeggen naar het Grieks vertaald wordt. En dan gebruikt men het woord evangelie. En evangelie heeft in het Grieks de betekenis van blijde boodschap. Zo komen we eraan. Maar het ligt niet in het oorspronkelijke woord vast. Het oorspronkelijke woord, bezer in het Hebreeuws, heeft de betekenis van de mededeling van iets dat beloofd was. Komt ie. Dat iets dat beloofd was, vlees geworden is.
Werkelijkheid.
Dat is het.
Materie.
En daarom is het woord voor die boodschap. En het woord voor vlees, hetzelfde woord. Bezer of bazar. Het is één en hetzelfde ding. Vlees is dat wat gestalte krijgt. Wij noemen het, het heet vlees worden en wij denken aan geboorte. Wij komen daar nooit meer vanaf, want dat is de christelijke traditie van de incarnatie van de Heer, van de Zoon en wat het maar was. Je komt daar nooit meer vanaf, maar ik heb er grote problemen mee, omdat het geen Bijbels concept is. Het is anders. Het gaat om iets dat op tekening staat, iets dat beloofd is, iets waar waarvoor men elkaar een handje klap gedaan heeft, een hand gegeven heeft, afgesproken. Of dat de Heer tegen Abraham zegt, weet je wat, onder eedzwering, ik zal je zegenen en een zoon geven en in Isaac zal u het zaad genoemd worden en al dat soort dingen meer. Dan is dat beloofd, maar dan moet dat nog materialiseren. Ik weet niet hoe je dat schrijft, maar hoeveel lettergrepen zijn dat? Dan moet dat nog nou ja, zoiets. Dan moet dat nog uitkristalliseren. Oké, okay, dan moet het nog geïmplementeerd. Waarom hebben we die moeilijke woorden? Het gewone woord is, het moet nog vlees worden. Dat kan iedereen begrijpen. Het moet nog gestalte krijgen. Het moet nog vorm aannemen. Het moet nog vorm krijgen. Het moet nog vlees worden. Dat is het woord.
Zijn ze in Bergen ook steeds
mee
bezig?
Met vlees
worden. Ja. Hij is uitgevoerd, dat moet.
Ja. Nou ja, God, u begrijpt hopelijk wat ik probeer te zeggen. Er is verband tussen die goede boodschap en dat vlees. En vlees worden, ja, alle vlees is als gras, heet het hier in vers 6. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af, enzovoort. Maar je zou er meteen naast moeten leggen, omdat het er ook bij staat trouwens, 1 Petrus 1, vers 25. Dat kan nog net even. 1 Petrus 1. Dat is vers 23 tot 25. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is het zaad. Dat is dus dat woord wat van de beginnen was, wat van de beginnen gesproken is uit Johannes 1. Waarvan Johannes dan zegt, en het woord is vlees geworden. En Petrus zegt daarvan, Gij die wedergeboren zijt uit woord, door het woord van God. Want als dat woord vlees wordt, als die beloften Gods vervuld worden, wel, dan worden wij wedergeboren, want dat is wat beloofd is. Dan krijgen we deel aan een nieuwe schepping, want dat is wat beloofd is. Dan krijgen we deel aan Christus, want hij is degene die beloofd was. En hij is degene in wie al Gods beloften ja en amen zijn, enzovoorts. En dan staat er, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. En dat ik deze opzoek is niet omdat het zo'n goede parallel is, hoewel het het is, maar omdat Petrus hier het woord des mensen invult. En dat staat er in Jesaja niet bij. Maar ik ben van mening dat je Jesaja wel zo moet lezen, zo moet begrijpen. Namelijk, alle vlees is als gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Daar gaat het over het vlees van de mens. En daarmee wordt niet bedoeld zijn lichaam, dit vlees, maar wordt mij bedoeld dat een mens heeft zijn gedachten, een mens heeft zijn plannen, een mens heeft zelfs een idee over hoe de dingen zouden moeten zijn en waaraan hij bouwt. Een mens maakt zijn tekeningen, zijn concepten en begint die uit te voeren en te ontwikkelen en weet ik veel. En dat is dus woord van mensen dat materialiseert, dat vlees wordt. En daarvan zegt de Bijbel, wat een mens ook doet en wat hij ook tot stand brengt, we lezen de prediker, wat een mens ook bedenkt, wat een mens ook spreekt, kan hij beter niet doen, zei de prediker trouwens, maar wat hij ook tot stand brengt, het gaat voorbij. En dat heet dan, alle vlees is gras. En vlees, dat is niet het lichaam van de mens als zodanig. Dat is wel zo, maar dat is niet het punt. Het punt is dat al wat de mens produceert en realiseert, wat hij tot stand brengt, gaat voorbij. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heeren daarin blaast. Dat wil zeggen, al die dingen kunnen voor het aangezicht van God niet bestaan. Voorwaar, het volk is gras. Maar het zijn de menselijke ideeën die gras zijn. En die vlees zijn, die gaan voorbij. Maar dan staat er, het gras verdort, de bloem valt af, des mensen namelijk. Want zo zegt Petrus dat, alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras en het verdort. En in Jesaja terug, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. Waarbij het woord van God staat tegenover dat menselijk woord. Het gaat voorbij. En dan wordt gezegd, het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Oh ja, ja, want het wordt vlees. Alleen, daarna wordt het vertaald met boodschap dus. En die, ja, je raakt de woordspeling onderweg kwijt. Ik vind het ook lastig om het uit te leggen. Maar je raakt die woordspeling kwijt. Wat de mens maakt en wat hij is, gaat voorbij. Maar het woord van God, dat vlees zou moeten worden, dat vervuld zou moeten worden. Dat woord houdt stand, bestaat in de eeuwigheid. Dat is het lied van Luther opgebaseerd, hè? Dat is een woordkeus. En dan staat er meteen, met een sprong, O Sion, gij. En dat hele woord, verkondigster van goede boodschap. Drie letters, nou vier, voor de vrouwelijke uitgang. Maar dat is dat woord bazar. Alleen dat het niet vlees is. Ja, nee, het gaat inmiddels over woord. Dus dan wordt het boodschap. In de vertaling. Maar dan ben je het verband met vlees uit het voorgaande vers kwijt. Maar als je dat niet weet, is dit tamelijk wartaal. Dan vraag je je af, waar gaat het in vredesnaam over? Alle vlees is als gras en alle goed. Dan wordt het gewoon van, ja, de bloemetjes gaan voorbij. En, maar Gods woord houdt stand. En dan zeg ik, ja, leuk, ja, oké. Okay. Nou, en? Is dat, hoezo? Is dat een beetje vergelijking op niveau? Om Gods woord te vergelijken met het gras? Begrijp je wel? Er snijdt geen hout, of hoe zeg je zoiets in goed Nederlands? Maar het gaat om dat vlees, dat is al wat de mens produceert en volvoert en tot stand brengt enzovoort. En het gaat voorbij, het is wat Salomo zei, ik bouw hier wel een tempel en ik heb een tempel gebouwd, het is een mooi ding en ik heb het moeten doen en het was ook trouwens naar de wil van God. Het is geweldig en wij wijden het aan u, o Heer onze God. Maar ja, wie bent u dat u zou wonen in zo'n huis? De hele wereld kan u niet bevatten. God woont niet in een huis met handen gemaakt. Dit staat hier wel, maar ja, het gaat er voorbij. Het is voorbij gegaan. En er verandert niks mee. Ik bedoel, dient ook verder tot niks. Maar Gods beloften blijven staan. En dat is het hele punt wat hier verteld wordt. En waar dus inderdaad om gaat, samenvatten u net vanavond, waar het over gaat is, God heeft van oudsher beloften gedaan en ze worden vervuld in de opstanding van Christus. En waar dat vervuld is geworden, wordt het gepredikt en heet het bezer. De prediking is, Gods woord is vlees geworden. Nou ja, wat God beloofd heeft, heeft hij gedaan. En zo staat het letterlijk dus in Johannes 1. Van de beginnen was dat woord. God heeft van de beginnen gesproken. Mensen hebben er geen belangstelling voor gehad. Maar God heeft dat woord vervuld, want het woord is vlees geworden. En dan gaat het echt niet over de geboorte van een kind in Bethlehem. Ik hoop dat u daar nu af bent, hè? Daar gaat het echt niet over. Gods woord is vlees geworden. Hij heeft onder ons getabernakeld, gewoond staat, maar het woord is in een tent wonen. Dat wil zeggen tijdelijk gewoond. Het was maar heel tijdelijk, want hij verdween. Na zijn opstanding. Hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar het was ook maar incidenteel, maar ze hebben hem gezien als de opgewekte. En als Peter ze later naar aan refereert, dan noemt hij dat niet eens. Dan zegt hij, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd toen we met hem op de Heilige Berg waren. Ja, maar dat was een voorafschaduwing van zijn opstanding in de hemelvaart. En zijn tegenwoordige hemelse positie. Zie? Maar het gaat erom dat het woord vlees worden, dat gaat over woord dat gestalte krijgt. De tekening die gebruikt, en er komt een gebouw uit om zo te zeggen. Er wordt een belofte gedaan en het wordt vervuld. En dan wordt dat woord dus vlees. En als je het Nieuwe Testament, uitsluitend overigens bij Johannes, leest over vleeswording, want alleen Johannes gebruikt die term. Dan gaat het niet over de geboorte van de Heer Jezus, maar dan gaat het over de vervulling van Gods beloften in Christus. En niet alleen in Johannes 1 vers 14, maar ook in 1 Johannes 1. Dat de Christus in het vlees gekomen is. En alle wie niet gelooft dat Christus in het vlees gekomen is, is de antichrist. Maar de term Christus in het vlees gekomen, dat wil niet zeggen dat hij geboren is. Het wil zeggen dat hij, dat de Christus die van alles beloofd was, inderdaad gerealiseerd geworden is. Vlees geworden is. En de prediking daarvan heet dus inderdaad bezer. Vleeswording. En daarom heet het het evangelie. En dus logischerwijs het evangelie uit welke hij tevoren beloofd had. Anders kan het niet, anders kan het niet bezer zijn. Dan zijn andere woorden voor verkondiging of boodschappen enzovoorts. Maar dit specifieke woord, wat niet al te vaak voorkomt trouwens, heeft dus deze betekenis. Het is de verkondiging van vervulling of van realisering van hetgeen te verwachten was, dan wel hetgeen van God beloofd was. En daar zullen we het volgende keer weer over hebben. En voor vanavond zullen we het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen leren kennen uit uw woord. En dat we mogen beseffen dat u van den beginne gesproken hebt. En dat dat woord nou eenmaal scheen als licht in een duistere wereld. En we danken u dat u dat woord vervuld hebt in de opstanding van Christus. Dat u uw beloften aan de Vaderen gedaan hebt en dat u die vervuld hebt toen u Jezus uit de dood hebt verwekt, zoals we in uw woord lezen. En wij mogen daaruit leven, elke dag. In het besef dat reeds 2000 jaar geleden die beloften, zoveel als ze zijn, zoveel als u gedaan hebt, die beloften gestalte hebben gekregen en zijn vlees geworden in de persoon van onze Heiland en Zaligmaker. En we danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. In het besef dat we verbonden zijn met u als een levende God, dat we een nieuwe schepping geworden zijn, dat we deel uitmaken van die gemeente van eerstgeborenen en gemaakt worden tot koningen en priesters voor u, om u te dienen in de eeuwigheid. En terwijl we hier op aarde zijn, mogen wij uw woord openen, ons voeden met dit woord, ons laten onderwijzen in die dingen die voor de wereld nog steeds verborgen zijn, omdat hij er ook geen interesse in heeft. Maar we mogen samenkomen rondom uw woord, aanzitten aan uw tafel, leven uit uw hand en onze hoop en verwachting stellen op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.